De 10 mooiste Bijbelverhalen van Groningen. Vorige maand de schepping en deze maand koningin Esther. Ook wel bijzonder op Israël zondag, juist dit verhaal over die bijzondere uitredding door de Heer van het volk. En ik wil het graag met jullie gaan lezen, een aantal versen uit het boek Esther. En de Joden lezen bij het Purimfeest het gehele boek. Wij doen een aantal versen uit hoofdstuk 4. En dan krijgen wij te maken met een Persische koning, Ahasveros, met een vijand, een gemene man, Haman, die alle Joden wil uitroeien. En we zien ook een wijze, een moedige man, Mordechai. En die waarschuwt Esther. Want anders gaan alle Joden, waartoe ook Esther zelf behoorde, zelf een Jodin, anders gaan alle Joden dood. Er moet iets gebeuren. En dan geeft Esther opdracht aan haar slaaf Hatach om het volgende te doen. En dat lezen we dan vanaf vers 10 in hoofdstuk 4. Esther droeg Hatach op om Mordechai het volgende te antwoorden. Alle dienaren van de koning en de inwoners van alle provincies van het koninkrijk weten dat er maar één wet geldt voor iedere man of vrouw die zonder ontboden te zijn naar de koning gaat en in de binnenhof komt. Die persoon wordt ter dood gebracht. Alleen degene wie de koning zijn gouden scepter toesteekt, brengt het er levend af. Wat mijzelf betreft, ik ben nu al in geen 30 dagen bij de koning ontboden. Esther's woorden werden naar Mordechai overgebracht. En toen liet Mordechai het volgende antwoord aan Esther geven. Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Als je nu je mond niet open doet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Toen liet Esther het volgende antwoord aan Mordechai geven. Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij. Eet niet en drink niet, overdag niet en 's nachts niet, 3 dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met mijn dienaressen. En na die voorbereiding zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de wet. Maar moet ik omkomen? Goed, dan zal ik omkomen. En Mordechai ging weg en deed wat Esther hem had opgedragen. Toen de 3e dag aangebroken was, hulde Esther zich in een koninklijk gewaad en ging naar de binnenhof van het koninklijk paleis. De vraag waar ik vanmiddag met jullie over na wil denken is, wie speelt de hoofdrol in jouw leven? Het is een vraag die opkomt uit het Esther-verhaal. Wie speelt nu de hoofdrol in het leven van Esther? Want we zien dat, en we zagen dat net ook in dat dramastuk, we zien dat allerlei invloeden op Esthers leven inbeuken. Er worden beslissingen over haar gemaakt, ze lijkt soms wel een speelbal van allerlei krachten. Wie speelt nu de hoofdrol in het leven van Esther? En het is niet God. De naam van God wordt in het boek niet genoemd. Maar God speelt dan ook geen rol, want hij is de grote regisseur. Hij is de verteller van het verhaal, verborgen aanwezig. En het lijkt wel alsof de verteller en de schrijver van het boek Esther het niet zo nodig vond om de naam van God te noemen. Want natuurlijk is God de grote regisseur, de verteller van het verhaal. Maar met God, de hemelse vader als de grote regisseur, slaagt Esther erin om de hoofdrol van haar leven te pakken. Maar Esther, we kennen haar eerst als Hadassa, een weesmeisje. En ze woonde in een vreemd land, haar ouders waren overleden en Mordechai was haar pleegvader. En we zien in het leven van Esther allerlei personen langskomen die hun rol in haar leven opeisen. Slaagt ze erin om de hoofdrol te pakken. De eerste persoon die zich aan haar opdringt is Ahasveros. En deze Persische koning die liet zich koning der koningen noemen. Nou, op zich was die titel van toepassing, want hij regeerde over een rijk van 127 provincies. Hij had 127 onderkoningen. En zijn macht strekte zich uit van India helemaal tot het zuiden van Egypte. Hij was de machtigste man op aarde. Maar ja, zijn machtshonger was nog niet gestild. Hij wilde meer. Hij wilde ook Griekenland. Maar ja, daarvoor moest je oorlog voeren. En om van het sterke Griekenland te kunnen winnen, moest je ook als sterke eenheid opereren. En hoe kon je nou beter die 127 provincies, die 127 onderkoningen aaneensmeden, hoe kon je nou het beste je band met hen versterken dan door het geven van een feest? Dus koning Ahasveros organiseert een feest van maar liefst 180 dagen lang. Dat is best wel een lang feest. En na die 180 dagen was het nog niet genoeg, want er kwam nog een bonus van nog eens 7 dagen feest. En dat was geen fris feestje. Want hoofdstuk 1 vertelt ons dat de koninklijke wijn overvloedig vloeide. De mannen dronken uit gouden drinkbekers. Ze lagen op gouden en zilveren rustbanken. En, zegt de Bijbel, er was maar 1 regel op dit feestje. Onbeperkt drinken. Geen beperkingen. Het was echt een ongebreideld drinkfestijn. Die mannen moesten allemaal dronken worden, want dronken zijn is leuk. Het was geen fris feestje. Op de 7e dag, dan ga je dingen doen die je op de 1e dag nog helemaal niet in je hoofd haalde. En dan koning Ahasveros op de 7e dag, hij is in een vrolijke stemming. En hij gunt zijn dronken mannen nog 1 pleziertje. Hij gunt het hen om zich te kunnen verlekkeren aan de schoonheid van koningin Vasti. En hij ontbiedt haar te komen met weinig meer om het lijf dan de koninklijke hoofdband. En Vasti bedankt voor de eer. En koning Ahasveros is gekrenkt in zijn eer. Wat is het sterk van die koningin Vasti om gewoon nee te zeggen? Wat is dat groot? En wat een mooi voorbeeld ook voor jonge meiden hier, voor jonge dames. Wanneer daar jongens of jonge mannen op jouw pad komen met oneerbare voorstellen. Dat je mag kijken naar koningin Vasti, die groot was, die sterk was en die haar integriteit behield. En koning Ahasveros, hij baalt. Hij baalt en hij stuurt koningin Vasti weg. Hij ontslaat haar als koningin. Hij gaat zijn oorlog voeren tegen Griekenland. Nou, het lukt hem om Athene te veroveren. Dat is op zich best knap. Maar dan bij de zeeslag, bij Salamis, gaat het mis. En uiteindelijk verliest hij. Keert hij met de staart tussen de benen terug naar zijn paleis. En dan zit hij daar en denkt hij, ja, balen. Ik heb een oorlog verloren en mijn koningin is weg. En nu? Ik heb een nieuwe koningin nodig. Nou, er zijn daar zijn raadgevers en die komen met een heel sluw plan. En hun plan is niet, we organiseren een schoonheidswedstrijd. Dat is het verhaal zoals we het kennen uit de zondagsschool. In de werkelijkheid was het zo gemeen. Ahasveros die stuurt zijn soldaten in het Rijk door en ze houden razzia's door het hele Rijk. Ze roven de mooiste meisjes, die brengen ze naar Ahasveros en ze sluiten ze op in het harem. Om er nooit meer uit te komen. De tragedie voor die meisjes. De tragedie voor die vaders en die moeders en voor die gezinnen. Stel je voor je hebt een dochter. Een hele mooie dochter en de soldaten komen, ze voeren haar weg. En je ziet haar nooit meer terug. En ook de gang van zaken rondom de aanstelling van de koningin. Ja, dat was tragiek alom. Die meisjes die ondergingen een schoonheidsbehandeling van een jaar. En daarna moesten ze allemaal 1 voor 1 een nacht bij de koning doorbrengen. Dan kon hij ze uitproberen. En het meisje wat hem het beste beviel, die werd koningin. Esther. En zo dringt Ahasveros zich een rol op in het leven van Esther. En Esther, ja, ze moet iets met Ahasveros. Ze kan er niet omheen. En hij geeft haar een prachtige maatschappelijke carrière. Maar ze verliest haar identiteit. Want op het moment dat ze naar het paleis wordt gebracht, dan horen wij Mordechai spreken. En hij zegt, Hadassa, want zo heette ze. Je hebt een nieuwe naam nodig. Esther. En Esther betekent 2 dingen. 1, Esther, ik die verborgen ben. Esther, je moet je identiteit verhullen. Je moet een rol gaan spelen, anders kun je niet overleven. Niemand mag jouw afkomst kennen als Jodin. En de 2e is Esther, Ishtar. Ster. Ze werd belangrijker en belangrijker in het paleis en het hof van de koning. Dat is de eerste persoon in Ahasveros. Dan de 2e persoon die een rol opeist is Haman. En Haman dat is de verpersoonlijking van het kwaad. Hij is het gezicht van de duisternis. Hij wordt omschreven als een jodenhater. Hij was een afstammeling van koning Agag van de Amalekieten. En die Amalekieten wilden vanaf het eerste moment maar 1 ding. Het volk Israël uitroeien. En deze Haman heeft een plan. Zijn plan is, wij gaan alle Joden uitroeien en we nemen 1 jaar de tijd om het goed voor te bereiden. De duisternis doet nooit zomaar iets. De duisternis ontwikkelt haar strategieën. Het kwaad is listig. Haman heeft een plan. We nemen 1 jaar de tijd. En daarna roeien wij de Joden uit. En het schokkende is dat dit allemaal gebeurt in de directe omgeving van Esther. Haman die eist zijn rol op in haar leven. Maar ze heeft eigenlijk geen idee wie Haman is en waar hij mee bezig is. Ja, die Haman, ja, die kom je wel tegen in de hof, in de tuin, in het paleis. En het is een collega van mijn man. Ja, dat lijkt me op zich geen verkeerde. Nee, maar ondertussen heeft Haman zijn plan en hij treft zijn voorbereidingen. De derde persoon is Mordechai. En Mordechai, dat is een man van God. Vervuld met wijsheid en de kracht van God. En we zien hem keer op keer woorden van God en woorden van wijsheid en woorden van kracht spreken in het leven van Esther. En Mordechai, dat was een afstammeling van koning Saul. En koning Saul honderden jaren eerder had oorlog gevoerd tegen koning Agag. En God had nog zo tegen hem gezegd, alsjeblieft, roei hem gewoon uit. Hij en het hele volk. Maar Saul had dat niet gedaan. En nu honderden jaren later zie je hoe een afstammeling van koning Agag en een afstammeling van koning Saul weer in een heftige strijd zijn gewikkeld. Wanneer wij God een klein beetje of een beetje half gehoorzamen en niet volledig gehoorzamen, het kan gewoon weer bij je terugkomen. Ahasveros, Haman, Mordechai. Ze spelen allemaal een rol in het leven van Esther. Maar Esther zelf is het zicht op haar eigen rol volkomen kwijtgeraakt. Geliefde gemeente, lieve broers en zussen, ken je Haman? De verpersoonlijking van het kwaad, het gezicht van de duisternis. Haman heeft een plan. En zijn plan is om zoveel mogelijk stuk te maken in deze wereld, in de gemeente, in onze levens. En hij treft zijn voorbereidingen. En hij heeft zijn plannen. Heb je Haman aan het werk gezien de afgelopen maanden? Zijn er dingen stuk gegaan in je leven? In de levens van mensen om je heen? Ik heb Haman aan het werk gezien de afgelopen maanden. Ik heb gezien hoe haat ontstond tussen mensen die ooit veel van elkaar hielden. Ik heb gezien hoe wrok en bitterheid hun haken sloegen in harten van mensen. Ik heb gehoord van ruzies en van jaloezie. Ik heb gezien hoe hij eenheid en liefde wil roven uit huwelijken en uit is op totale verwijdering. Ik heb gezien hoe hij met het vergif van zijn leugens mensen doet twijfelen aan de goedheid van God. Ik heb gemerkt hoe Haman maximaal druk op je uit wil oefenen om je maximaal te ontmoedigen. Ik heb gezien hoe hij mensen opdrijft, voortjaagt, uitput om haar te voorkomen dat ze rustend en biddend aan de voeten van Jezus verblijven. O Haman, hij heeft zijn plannen klaar. En hij treft zijn voorbereiding. En zeg me alsjeblieft niet dat het wel meevalt met die Haman. Dat we ons niet al te druk moeten maken. Misschien zit jij in je leven zoals Esther daar zat in haar wereldje, in dat paleis. En nou, ze merkte er eigenlijk weinig van. Haman was daar, maar ze had geen idee wie die was. Ja, collega van mijn man. Het lijkt me op zich geen verkeerde. Maar ondertussen heeft Haman zijn plannen, hij treft zijn voorbereiding en hij doet zijn werk in deze wereld. In onze straten waar we wonen, waar we werken, waar we leven. En Esther, ze ziet het niet. Ze is de rol in haar leven kwijt. Maar Mordechai ziet het wel. En hij probeert Esther te waarschuwen. En hij scheurt zijn kleren en hij trekt een rouwgewaad aan. Hij doet de stof op zijn hoofd en hij gaat met gevaar voor eigen leven naar het paleis. En hij probeert de aandacht te trekken van Esther. En weet je wat Esther doet? Die stuurt een slaaf erheen met een setje nieuwe kleren. Met andere woorden, ze stelt niet een vraag. Wat is er aan de hand? Ze wil het eigenlijk niet weten. Ze heeft er eigenlijk niet zoveel ruimte voor. Joh, Mordechai, doe die kleren gewoon aan. Dan is het weer gewoon. Schop niet zoveel stennis. Je maakt me onrustig. Nee, zegt Mordechai. Haman heeft een plan. Hij treft zijn voorbereidingen. Alle Joden lopen gevaar. Er moet iets gebeuren. En Esther zegt, ja, maar ik durf niet. Ik ben bang om op te staan. En dan begint Mordechai te spreken. En zegt, ja, Esther, je kunt ervoor kiezen om nu niets te doen. Dat kan. Want God heeft dan wel andere manieren om het volk te bevrijden en te redden. Want ja, hij is de grote regisseur en zijn plan, ook met het volk, zal voortgang vinden. Maar besef wel wat het voor jou persoonlijk betekent. Je kunt ervoor kiezen om niets te doen, maar je zult je leven verliezen. En bovendien, Esther, God stelt je geen vraag. Hij geeft je geen opdracht. Hij biedt je een kans. God biedt je een kans om je te ontdoen van Ahasveros. Om je te ontdoen van Haman. Die al veel te veel en veel te lang de dienst hebben uitgemaakt in jouw angstige hart. God ziet. God ziet hoe er op je leven wordt ingebeukt door Ahasveros. Door de wereld. Door de maatschappij met haar stemmen. Met haar krachten. Met haar geld. Met haar aanzien. Met haar carrièrezucht. Met al dat soort dingen meer. God ziet hoe je maatschappelijke carrière maakt, maar je identiteit begint kwijt te raken. Niet meer weet welke rol je moet spelen, eigenlijk niet meer zo goed weet wie je bent. God ziet hoe je eigenlijk geen idee hebt wat Haman aan het doen is. God ziet hoe je het ongemakkelijk vindt dat Mordechai komt met zijn woorden. Want ze maken je onrustig. Maar God biedt je een kans, koningin Esther, om niet te blijven zitten, maar op te staan. En onder de grote regie van de Allerhoogste God gewoon de hoofdrol te pakken. Hij biedt je een kans om te zeggen, ja, Heer, u heeft mij gemaakt. En met alles wat ik ben en met alles wat ik heb, met alles wat u mij heeft toevertrouwd. Aan gaven en talenten, aan invloed, aan netwerk, aan geld, aan tijd en al dat soort dingen meer. Oh, ik zal opstaan. En ik zal in beweging komen. Ik zal tevoorschijn komen. Ik zal het maximaal verzilveren. Ik zal het maximaal inzetten voor uw koninkrijk. Om de macht van Haman te breken. Ja, ik kom tevoorschijn en ik zal opstaan. Ik blijf niet langer zitten in mijn kleine wereldje in het paleis. En ik ben bang. Nee, ik zal opstaan. Ik zal tevoorschijn komen. En dan zegt ze. Kom ik om, dan kom ik om. Maar ik zal woekeren. Ja, God heeft mij een positie gegeven. Hij heeft mij invloed gegeven. En nu ga ik het gebruiken. Nu ga ik erin staan. En dat is ook mijn gebed voor deze dienst vanmiddag. Straks is er een uitnodiging. Wat doe je met Gods aanbod? En we zingen een lied. Heer, ik kijk naar u. U weet wat ik moet doen. U weet het. U bent mijn kracht. U regeert. En daar gaat het precies om. Ik zal opstaan. Ik zal uitstappen. U heeft mij gemaakt. En ik zal tevoorschijn komen. Ik zal op u zien. Ik zal in beweging komen. En Esther, ze hoort de woorden van Mordechai. En ze komt in beweging. En dan zegt ze, bid voor mij, vast voor mij, 3 dagen lang. Ze heeft gebed nodig. En wij allemaal, wij hebben gebed nodig. Jij hebt gebed nodig. En ook straks kan dat. Iedere dienst kan dat. Dat je naar de zijkant beweegt. Dat je zegt, wil je voor me bidden? Wij hebben gebed nodig. Gebed nodig voor doorbraken. Gebed nodig voor nieuwe kracht. Gebed dat God komt met moed. Om ons leven niet langer te bepalen en te laten dicteren door Ahasveros. Om ons leven niet langer te laten bepalen door Haman. Of door ouders. Of door bazen. Of door schuld, of door schaamte, of door zonden, of door het verleden, of door allerlei verwondingen, of door allerlei verslavingen, of door de maatschappij met haar druk en haar wensen en haar eisen en haar geld en haar aanzien en haar carrière, om te zeggen dat stopt. Ik heb moed nodig, ik heb kracht nodig, om me niet te laten dicteren door al dat soort dingen. Wat ik nodig heb, is moed. Om te zeggen, Heer, Allerhoogste God, u heeft mij gemaakt. Ik zal opstaan om het leven te leven dat u voor mij heeft. Ik zal uw stem horen. Ik zal uw stem volgen. En ik kom tevoorschijn. En wat ik zo schitterend vind, is dat daar dan staat, en dat is weer zo'n prachtig detail. Toen de derde dag aangebroken was, toen de derde dag aangebroken was, toen stond koningin Esther op en toen stapte ze uit. En de derde dag in de Bijbel, dat is de dag van de opstanding. Dat is de dag van de doorbraak. Dat is de dag van het nieuwe begin. Dat is de dag van de overwinning. En het is precies op die derde dag dat ze opstaat, dat ze uitstapt en dat ze richting paleis gaat. En dan staat het daar zo mooi. Dat ze richting die koningszaal gaat en dat ze daar staat. Ze zat in een bepaalde positie. Ze zat in haar wereldje in het paleis. En alle stemmen, alles gonst om haar heen. Ahasveros en Haman en alles wat er gebeurde. Maar ze brak er doorheen. Ze brak door haar angst en ze ging staan. Het was de derde dag. Vanmiddag doet God ons een aanbod. Hij stelt ons geen vraag, hij doet ons een aanbod. Net als Esther. Om je angst te overwinnen. Om op te staan. En te zeggen met alles wat ik heb en ben. Ik wil gaan voor de bouw van het koninkrijk. Om in de naam van de Heer Jezus Christus, die de overwinning heeft behaald over Haman, in beweging te komen. Kom ik om, dan kom ik om. Maar ik kijk naar Jezus. Ik zal opstaan. En ik geloof echt dat vanmiddag, dat vandaag voor mensen onder ons hier in deze zaal, dat het een derde dag is. Zoals Mordechai zegt tegen Esther, nu is het moment. Je moet nu iets doen. Niet morgen. Nee, morgen is vandaag. Het is de derde dag. Ik geloof dat. Vanmiddag. Voor sommigen onder jullie dat je zegt, ja, de derde dag, dit is voor mij. Ik zal opstaan. Op de dag van de doorbraak. Op de dag van het nieuwe begin. En ik zal in beweging komen. En misschien moet jij erkennen dat jouw leven in de macht is gekomen van Ahasveros. Dat jouw leven in de macht is gekomen van de wereld en de maatschappij en al haar krachten, al haar stemmen, al haar verwachtingen, al haar wensen, al haar eisen, alles wat zij voor je heeft, alles wat zij zegt dat je zou moeten zijn. En dat je misschien een hele mooie carrière hebt gemaakt, maar ondertussen ben je wel je identiteit in wie je echt bent als mens voor Gods aangezicht kwijtgeraakt. Je hebt eigenlijk geen idee meer wat je aan het doen bent. Wat je rol nou is. Je bent jezelf aan het kwijtraken. Om dan straks tijdens het gebed te zeggen, ik wil dat niet meer. Ik wil niet meer zitten in dat wereldje van Ahasveros. Nee, ik zal opstaan. Het is de derde dag. Je kunt ervoor kiezen om niets te doen, maar die keuze maak je niet. Je zegt, nee, ik zal opstaan. En misschien moet je erkennen dat je het zicht op Haman al lang bent verloren. Je hebt geen idee wat hij allemaal aan het doen is. Je bent gestopt met bidden. Want ja. En dat je zegt, nee, ik zal opstaan. Misschien moet je erkennen dat je hebt toegestaan, dat je je leven hebt laten beheersen door zonden, door verslavingen, door het verleden, door de omstandigheden, voor hoe de dingen zich aan jou voordoen, door anderen. En ik zeg, nee, ik zal opstaan. Als we zo gaan bidden, dan zal ik opstaan. En dat is mijn gebed, ik wil dat niet langer. Ik ga staan in hoe u mij gemaakt hebt. In mijn bestemming als mens. En ik zal in beweging komen. Oh ja, het is eng. Oh ja, ik ben bang. Maar kom ik om, dan kom ik om. Want als ik vandaag niet ga staan, dan verlies ik evengoed mijn leven. En dat je dan zegt, ja, mijn gebed is, ik zal staan en ik vertrouw me toe aan het leiderschap van de Heer Jezus Christus. Die de overwinning heeft behaald over Haman. En onder zijn hemelse regie pak ik weer de hoofdrol in mijn leven. En dat je zegt, ik ga de kerk bouwen. Hoe bedoel je, er is geen kringleider voor 11 weten, hoe heb je het nou? 10 jongeren die willen groeien in de wandel met de Heer. Ik zal opstaan. Waar wacht ik nog op? Succes, Sonja. Waar wacht ik nog op? Ik zal opstaan. Ik zal een studie oppakken. Ik zal het met mijn baan over een andere boeg gooien. Ik ga naar huis en thuis zal ik als vader en als moeder de rol innemen die God voor mij heeft weggelegd. Ik ga bidden. Misschien heb je nog nooit echt gebeden. Misschien ben je nog een beetje zoekende. Dat je zegt, ik ga opstaan en ik ga bidden. Of dat je zegt, ik begin weer met bidden. Want ja, ik heb het wel gedaan, maar ik zag weinig gebeuren en ik ben ermee gestopt. Ja, maar Haman heeft zijn plannen klaar en hij treft zijn voorbereidingen. Ik zal weer bidden. Of dat je zegt, ik ga staan in leiderschap. Of ik ga dat gesprek aan. Of ik ga die reis maken die ik al zo lang op mijn hart heb, naar de meest kwetsbaren. Ik ga het evangelie brengen. Ik ga opstaan. Ik blijf niet langer zitten. Nee. Ik vertrouw mij toe aan het leiderschap van de Heer Jezus Christus. En in zijn naam, het is de derde dag, zal ik opstaan. In beweging komen. En wat ik zo mooi vind. Het keerpunt bij Esther is, kom ik om, dan kom ik om. En dan gaat ze. En het is dat ze daar staat. Met gevaar voor eigen leven. En dat ze daar daadkrachtig optreedt. Dat allerlei gebeurtenissen die daarop volgen, de redding van het Joodse volk, tot resultaat hebben. En ik geloof met heel mijn hart dat de keuze om te gaan staan en tegen de Heer Jezus te zeggen, ik vertrouw maar toe aan uw leiderschap. Ik wil worden wie u zegt dat ik ben. En zo wil ik mijn leven leven. Dat het zijn impact gaat hebben op onze omgevingen, op onze huwelijken, op onze kinderen en op de gemeente. Omdat Jezus regeert. Laten we hem dan ook vol ontzag volgen en mens zijn voor hem. En in het overwinnen van haar angst en in het breken van die macht van Haman. Het schitterende is wat je dan bij Esther ziet, is dat ze God aan het werk ziet en hem beter leert kennen. En dat ze zelf ook echt weer een mens is zoals een mens is bedoeld. En dat is de zegen van wat God geeft aan hen die uitstappen in zijn naam. Dat we samen bidden. En ook tijdens het gebed die uitnodiging doen. En als het voor jou is, om dan gewoon te gaan staan. Als jouw gebed, vandaag, het is de derde dag. Zullen we samen bidden. En Vader in de hemel. Vader in de hemel, dank u wel. U bent zo'n groot en machtig God. U bent een eeuwige God. Dank u wel voor die machtige uitredding van uw volk, honderden jaren terug, ten tijde van koningin Esther. Uw naam wordt niet genoemd, maar dat is ook eigenlijk niet nodig. Uit alles blijkt zo dat u de grote regisseur bent en de verteller van dit verhaal, verborgen en aanwezig. Dank u wel dat u tot op de dag van vandaag uw oogappel Israël koestert en tot uw doel komt met uw volk. Dank u wel dat deze geschiedenis ook spreekt tot uw gemeente, ook spreekt vanmiddag tot onze harten. Uw woord is net zo levend, net zo krachtig als toen het toen gebeurde. En ook vandaag gebeurt uw woord weer, want u komt daarin. Er is macht in uw woord als de wateren bruist uw stem. En u doet ons een aanbod vanmiddag. U biedt ons een kans om op te staan. Want Heer, u biedt ons leven aan, omdat u het leven bent. En het leven dat u voor ons heeft, dat is zo rijk. In verbondenheid met u. Dat is een leven dat u wilt gebruiken om uw koninkrijk te bouwen en de macht van Haman te breken. Dat is een leven waarin we geen rol hoeven te spelen, ons niet anders voor te hoeven doen dan we zijn. Waarin we precies dat mogen zijn wat u van ons zegt. Waarin we precies daarin mogen wandelen wat u voor ons heeft. Maar Heer, u ziet ons en u kent ons. U bent in alles op dezelfde wijze als wij verzocht geweest. En u weet wat het is dat het leven en Ahasveros en de maatschappij op ons inbeuken. U kent de listen van Haman, hoe die zich op de achtergrond in de coulissen beweegt. Opdat wij hem maar niet zullen opmerken, maar hij heeft zijn plannen klaar. U weet dat wij soms onrustig worden van Mordechai met zijn waarschuwingen. Want daar moeten we iets mee. U ziet het allemaal. Maar u doet ons een aanbod. Het is de derde dag. En we bidden voor elkaar op dit moment. Heilige Geest, spreekt tot onze harten. U weet wat wij moeten doen. U weet wat dit woord voor ons betekent, heel persoonlijk. Heilige Geest, wilt u het heel diep in onze harten brengen? Wilt u het laten zien? Op dit moment nu, Heilige Geest. Kom maar, Heilige Geest. Het is ons menens. U mag spreken. Wij willen luisteren. Wij willen gehoorzamen. Wij willen opstaan. En misschien moet jij erkennen, als je dat woord zo op je af voelt komen, misschien moet jij erkennen dat je leven in de macht van Ahasveros is gekomen. Van de wereld en de maatschappij. Met alles wat zij je toeroept. Met haar geld en haar aanzien. Misschien moet je erkennen vanmiddag dat je geen idee hebt wat Haman aan het doen is in jouw directe omgeving. Dan wil ik je uitnodigen door die woorden die God ook in de mond gelegd heeft van Mordechai. Sta op. Blijf niet zitten. Het is de derde dag. Mijn zoon, mijn dochter, sta op. In de machtige naam van Jezus, die overwinnaar is. Ga wandelen in wat Hij voor je heeft. Als je weet, is een woord voor mij vanmiddag. Als je dat gebed wilt bidden, wil ik je uitnodigen. Ga maar staan. Ga maar staan. Het is de derde dag. Jij weet waarin je mag gaan staan. Om te zeggen, ja, vandaag, ik sta op. Ik wil mijn leven niet langer laten beheersen door Ahasveros of Haman. Nee, vandaag is de dag en ik zal opstaan en in beweging komen. En alles wat ik heb en ben, inzetten voor de bouw van het koninkrijk. Om door mij heen te zien dat de macht van Haman gebroken wordt. Misschien zit je hier en vind je het heel heftig. Misschien vind je het pijnlijk. Maar God ziet je hart. God kent je leven. Hij weet wat dit voor jou betekent. Hij kent de diepte van dat aanbod. Om op te staan. En misschien geldt het voor jou dat je het moeilijk vindt om alleen te gaan staan. Misschien heb je zoiets van, joh, ik heb helemaal geen kracht om te gaan staan. Of ik weet niet wat het betekent. Om dan even je buurman aan te schudden, links of rechts. En te zeggen, zullen we dan samen gaan staan? Want ik vind het heftig. Om elkaar op te tillen en te zeggen, vandaag de dag van de overwinning in mijn leven. De eerste dag van een nieuwe fase verder in het volgen van Jezus. En Vader in de hemel, dank u wel. U ziet al deze mensen die staan. U kent hun levens. U kent het gebed van hun hart. Heer, u weet de stemmen van Ahasveros en Haman en het verleden en alles wat daar speelt. Maar in Jezus' naam brengen we al die stemmen tot zwijgen. Dat elke andere naam vervaagt en u overblijft, Heer Jezus. Kom met uw licht en breek door. Wilt u hem bekrachtigen in deze beslissing om op te staan, Heer? U weet het. U weet alle dingen. En we zegenen jullie met nieuwe moed en nieuwe kracht. Om vanaf hier Jezus te volgen, het koninkrijk te bouwen en tot zegen te zijn. Wees vrij in Jezus' naam. Ik wil iedereen ook uitnodigen om erbij te gaan staan, om samen af te sluiten. Ja, en hier staan we zoals uw gemeente. En zoals u uw weg ging met uw volk Israël, zo gaat u ook uw weg met ons als gemeente. En ons gebed is, ons gezamenlijk gebed is, Heere Jezus, dat u ons doet opstaan. Iedere keer weer, ook als we het moeilijk vinden, dat we opstaan om u te vertrouwen. Uw leiderschap. En te bewegen in wat u voor ons heeft. En we eren u en we aanbidden u. Stel ons tot zegen voor de stad. Voor onze omgeving. Tot eer van uw naam. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. We gaan zo liederen zingen en God aanbidden. En er is ook ruimte voor gebed. Ook de bidders vragen om naar de zijkant te gaan. En ik wil ook echt aanmoedigen, ook als je bent gaan staan, om dan ook die beweging te maken naar die bidders en te zeggen, net als Esther, die zei, ik heb gebed nodig. Dat je er gewoon heen gaat en zegt, ik heb gebed nodig. Dat die doorbraak daar komt. Dat die genezing daar komt. Dat die bevrijding daar komt. Ik heb gebed nodig. Ik heb moed nodig. Ik heb kracht nodig. Ik heb troost nodig. dan die beweging te gaan maken en er gewoon heen te gaan. En ik geloof dat er kracht is in het staan. Ik geloof dat er kracht is in de wandeling naar de bidders toe. En daarom wil ik je daartoe echt uit aanmoedigen en uitdagen om daar gebruik van te maken. Dan gaan wij God aanbidden.
Laten we zeggen dat we van hem houden.